Broeders en zusters, we hebben mooie liederen gezongen over de toekomst, onder andere. En misschien is het jullie ook niet ontgaan dat kort geleden een groot evangelist ontslapen is. Misschien wel gehoord, gelezen. De bekende Billy Graham, op maar liefst een gezegende leeftijd van 99 jaar. Dus heeft net de 100 niet gehaald. Hij is er zeker in gegaan, ja. Want daar staat de 100 voor, hè, onder andere voor het ingaan in het koninkrijk. Maar dat was waarschijnlijk al veel eerder gebeurd. Maar ik heb van hem onder andere nog niet zo lang geleden een boek gelezen. Dat heet Bijna Thuis. En dat was een bemoedigend boek vooral voor oudere mensen. Die toch verwachten binnen, zeg maar, redelijk afzienbare tijd te ontslapen. En wat kan hun leven nu, als ze oud worden, toch nog voor functie hebben? Hè? Veel mensen denken dat als ze eenmaal oud geworden zijn, dat ze dan afgeschreven zijn. In de maatschappij is dat dikwijls wel zo. Hè? Dan tel je niet zo erg meer mee. En word je soms op allerlei wijze zelfs benadeeld en soms ook verdrukt. Maar bij de Heer maakt de leeftijd niet zoveel uit. De leeftijd heeft wat onze aardse wandel betreft zijn beperkingen. Maar iemand die oud is, wat is oud, zeg maar bejaard is, die kan nog best heel functioneel zijn in het Koninkrijk van God. Hier op aarde mag hij de Heer dienen en een positie in het hemelse Koninkrijk heeft hij reeds ontvangen. En daar ziet hij dan ook uit nadat hij de Heer zal ontmoeten. Het was een heel bemoedigend boek, denk ik. En niet alleen voor oudere mensen, want zo oud ben ik nog niet. Hoewel het wel een beetje opschiet, denk ik wel. Hè? Maar goed, we hebben in ieder geval een zekere toekomst, zoals zo net ook gezongen en gebeden werd. En dat is alleen maar gebaseerd op het gefundeerde en volbrachte werk van onze Heiland. Vorige keren hebben we stilgestaan bij de Eerste Thessalonicenzenbrief, hoofdstuk 4... En ik wou nu toch nog maar eventjes naar 1 Korinthe 15 toe gaan. Wat een hoofdstuk is wat daarmee verbonden is. En daar zijn we vorige keer wel even geweest. Omdat er toch ook enkele lijnen daar naartoe verwijzen. Maar het is misschien wel goed om dat hoofdstuk iets nader te bekijken. Want deze beide hoofdstukken, 1 Korinthe 15 en dan met name vanaf vers 51... En 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13, dat zijn de twee meest uitgebreide gedeelten die over de, wat wij dan noemen, de opname van de gemeente spreken. En ze vullen elkaar aan. En dat is wel heel belangrijk. In 1 Korinthe 15 gaat het over de opstanding der doden in het algemeen. En ook over uit de doden. Want het gaat over de Heer Jezus Christus, die uit de doden zou zijn opgewekt volgens de prediking. Maar er waren onder de Korintiërs die daaraan twijfelden. In vers 12 staat daar bijvoorbeeld in. Die nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, dus van tussen de doden uit. Hoe zeggen sommigen onder u, onder de Korintiërs, dat er geen opstanding der doden is, van doden? En dat is toch wel iets verschillend. Opstanding van doden spreekt over het feit dat doden eenmaal zullen opstaan. Maar opstanding uit de doden, dat was zelfs voor de discipelen nieuw. Want de Heer sprak daar wel over. Maar daar vroegen ze later dan ook naar wat dat dan eigenlijk was. Maar het betekent gewoon dat iemand opstaat van tussen de doden uit, terwijl anderen achterblijven. Die dan niet tot die categorie behoren. En dat is ook wat de opname betreft het geval, en het gaat immers over die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. En dat betekent dus dat het gaat om degenen die in Christus zijn, punt 1, en die ook in Christus gestorven zijn, en dat ben je alleen als je een gelovige bent, en dan ook nog beperkt tot degenen die behoren tot de gemeente, het lichaam van Christus. Want dit zijn ook gewoon gemeentelijke brieven. En hier wordt dan over de doden gesproken straks. Maar door de beperking die wij in 1 Thessalonicenzen 4 tegenkomen, blijkt dat het gaat om degenen die in Christus gestorven zijn, die zullen eerst opstaan. Want gewoonlijk, dat het misschien jullie wel bekend wordt, 1 Korinthe 15 in de meest traditionele uitleg, hè, in de reformatorische kerken, wordt dat uitgelegd in verband met de jongste dag. Dat is dan aan het eind van de heilsgeschiedenis, dan zullen er doden opgewekt worden en voor de grote witte troon gaan staan. En die zullen dan inderdaad hun eindbestemming krijgen. Maar dan, als je dit leest, dan kom je toch een beetje in problemen, want in de eerste plaats gaat het niet over alle doden, omdat in 1 Thessalonicenzen 4 zeggen nogmaals erbij staat die in Christus gestorven zijn. En bij de opwekking van de doden voor de grote witte troon gaat het om zowel gelovigen als ongelovigen. En die niet eens behoren tot de gemeente, want de gemeente is de uitzondering van heel de heilsgeschiedenis met een hemelse bestemming en een hemelse toekomst. Want daar zijn er bij die dus niet in het boek des levens staan. En anderen wel. En deze gelovigen die hier genoemd worden, staan per definitie allemaal in het boek des levens. Omdat het gaat om gelovigen. En daarom is het ook van belang om dat laatste aspect nauwkeurig te lezen. Want het in de eerste plaats wordt in vers 51 gesproken over een verborgenheid. Dat geeft sowieso al een beperking aan. Dus daar kom ik zo op terug. In de tweede plaats wordt er gesproken over de laatste bazuin, waarbij dan meteen gezegd wordt, ja, de laatste, dat is de laatste van alles. En dan denkt men toch weer aan, hè, de ten uitersten dagen, de jongste dag, aan het eind van heel de heilsgeschiedenis. Ook dat kom ik straks nog even op terug, dat het woord laatste, dat eigenlijk een relatief begrip is, dat het afhangt van waar het gebruikt wordt en voor wie het de laatste is. Dus dat is ook niet echt een groot probleem. En het derde aspect waardoor je dus een beperking leest is dat de doden wel onverderfelijk opgewekt zullen worden en wij zullen veranderd worden. En wie zijn dan die wij?
Gelovigen.
Aan wie is de brief gericht?
Gelovigen.
Aan de Corinthiërs die geloofden. En die, dat is dus die wij. En daar hoort Paulus dus ook bij. En Paulus en de Corinthiërs maken in ieder geval deel uit van het lichaam van Christus, van de gemeente. En niet zozeer van degenen die dan weliswaar in het boek des levens staan en voor de grote witte troon komen als de doden daarvoor verschijnen. Dat is dus een ander tijdstip in het heilsplan van God. Maar daar waar men bijvoorbeeld ook geen bedelingen onderscheidt, daar waar men ook de verborgenheid als een aspect van het heilsplan van God niet kent, ja, dan gooit men vaak alles op één hoop. En dan krijg je dus zulke soort uitleggingen die dan misvattingen zijn. In eerste plaats nemen we de draad maar even op in vers 42... Daar wordt gesproken over de opstanding der doden. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid en het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid en het wordt opgewekt in kracht. En dan zie je dus een drievoudige tegenstelling, waarbij dan verderfelijkheid en oneer en zwakheid bij elkaar horen en onverderfelijkheid en heerlijkheid, dan wel eer en kracht ook bij elkaar horen. Het een is van toepassing op het overlijden van het lichaam en het ander is van toepassing op hetgeen opgewekt wordt wat dood is geweest. En daarna staat er in vers 44, een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid en een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Het woord voor natuurlijk, dat is het Griekse woord psychikos. En dat is eigenlijk het woord psyche, dat is het woord voor ziel, leven. Het aardse leven wordt daar in de plaats mee bedoeld. En zoals wij allen van nature een lichaam hebben, dat is een natuurlijk lichaam. Dat is dus uit onze ouders voortgekomen. En als je helemaal terug gaat, is dat dus uit Adam voortgekomen. Dat staat hierna dan ook. En dat geestelijk lichaam, sorry, dat geestelijk lichaam is het lichaam wat dus een opstandingslichaam is, want het wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is ook een geestelijk lichaam. Twee verschillende soorten lichamen. En in vers 46 staat: maar het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. En dat is ook bij ons de volgorde. We hebben een natuurlijk lichaam vanaf onze geboorte. En we zijn, toen we tot geloof gekomen zijn, wedergeboren tot een levende hoop. We zijn een nieuwe schepping in Christus geworden. En wij zullen eenmaal ook een geestelijk lichaam ontvangen. Wat dus onsterfelijk is, wat niet meer zwak is, maar wat in kracht zal zijn en onverderfelijk zal zijn. En dan vers 47, de eerste mens is uit de aarde aards. Eigenlijk is het het woord voor stoffelijk. Maar ja goed, Adam werd geformeerd uit de aardbodem, de Adama. Adam kwam uit de Adama, dat is het woord voor aardbodem. En daarmee werd hij stoffelijk. En de eerste mens is dus zo geformeerd door de Heer uit de aarde aards. En hij blies in hem, God blies in hem, de adem der levens, waardoor hij een levende ziel werd. Dat lees je in Genesis hoofdstuk 2 vers 7. Zoals het ook beschreven in vers 45. Al zo is er ook geschreven: de eerste mens, Adam, is geworden tot een levende ziel. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Let op de dubbele tegenstelling. De eerste tegenover de laatste. Adam tegenover de laatste Adam of de tweede mens, zoals die ook genoemd wordt. Dat is Jezus Christus, onze Heer en Heiland. En Adam werd een levende ziel. Maar de Heer Jezus Christus werd een levendmakende geest. Ziel tegenover geest. Levende tegenover levendmakende. En dat levendmakende, dat vind je ook weer terug bijvoorbeeld in de Efezebrief, waarin staat dat wij met Christus zijn levend gemaakt. En met hem zijn opgewekt. En zelfs met hem gezet zijn in de hemel. Dus dat spreekt over het nieuwe leven. Christus is de eersteling van degenen die ontslapen zijn, staat in ditzelfde hoofdstuk. Dat betekent dat hij als eerste ook blijvend uit de doden is opgewekt. Want voor hem werden er wel eens vaker mensen uit de doden opgewekt. In het Oude Testament ook al, bij Elia en Elisa. En door de Heer Jezus werden ook verschillende mensen opgewekt. Lazarus, dochtertje van Jairus, de jongeling van Nain. Die werden allemaal uit de doden opgewekt. Maar kwamen in hun natuurlijke, stoffelijke lichaam weer terug. De Heer Jezus is uit de doden opgewekt en voor altijd blijvend, dus dwars door de dood heen, ook in een ander lichaam opgestaan. Daarom is hij de eersteling van degenen die ontslapen zijn. En dus wij volgen hem daarin. Vervolgens staat er dat hij in vers 47... de eerste mens is uit de aarde aards, de tweede mens is uit de hemel. Dat zegt dan volgens de Griekse grondtekst de betere tekst. Maar de Heere uit de hemel is niet onjuist, want hij is natuurlijk de Heere. De tweede mens is uit de hemel. Vind je Johannes 3 ook weer terug, hè? De Zoon des Mensen die uit de hemel is nedergedaald en ook weer naar de hemel is gegaan, waaruit wij hem ook verwachten. En dan vers 48. Hoedanig de aardse is, de stoffelijke, dat is dus Adam, onze gemeenschappelijke voorvader, met zijn vrouw, uiteraard. Zodanig zijn ook de aardsen. Dat zijn wij dus ook. Wij zijn stoffelijk, omdat we afstammelingen zijn van Adam, onze gemeenschappelijke voorvader. En daartegenover staat: hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. Het woord hemelse, dat is hier het woord epuranios. Het woord voor hemel is normaal het woord Uranos. De planeet Uranus hebben we ook nog. Maar Uranos, dat is hemel. En dat kan betrekking hebben op alle hemelen. Maar gewoonlijk heeft het betrekking op de beide hemelen die door God geschapen zijn. Tenzij erbij staat bijvoorbeeld de vogelen des hemels of de sterren des hemels, dan weet je dat het om een ander aspect van de hemel gaat. In de schepping zijn er maar twee hemelen geschapen van origine. En de hemel waar God woont, de hemel der hemelen. Of een enkele keer wordt hij in één keer maar in de schrift in 2 Korinthe 12 de derde hemel genoemd. En daar schrijft dan Paulus van zichzelf, al laat hij het een beetje in het midden, dat hij daarin opgetrokken is geweest. En tot in het paradijs Gods. Hè. En daar is de Heer nu ook gezeten aan de rechterhand Gods. En wij met hem. Want ditzelfde woord epuranios, als je het heel letterlijk vertaalt, is het bovenhemelse. Epi is bovenop, over. Dus het bovenhemelse. En dat is onze positie in Christus, omdat dat ook in Efeze 2 vers 6 zo staat. Hè? Wij zijn met Christus gezet in de. En dan staat weer datzelfde woord, hemel, epuranios. Het is eigenlijk een bijvoegend naamwoord, maar het wordt zelfstandig gebruikt. Je zou er een woord bij moeten denken. De hemel, indien ik u de hemelse dingen verkondigd heb, zegt de Heer Jezus in Johannes 3 tegen Nicodemus. En de aardse dingen stelt hij daar tegenover. En hoe zul je dan de hemelse dingen begrijpen? Want die zijn van een hogere orde. En dat is van belang, want de hemelse, dat is uiteraard de aanduiding van Christus zelf. De opgestane Heer. En zo zullen ook zijn, of zijn, de hemelsen, meervoud. Dat zijn degenen die dus van Christus zijn. Of die in Christus zijn. De gelovigen van de gemeente in het bijzonder. Want ergens anders lezen we dat niet in de schrift, dat bijvoorbeeld Israël die hemelse bestemming heeft. Of de volkeren. Het is een uitzonderingspositie die wij als gemeente door genade van God hebben ontvangen. En dat we in deze tijd van de bedeling der genade mogen leven, ja, dat is dan ook maar toevallig dat we nu leven, dat we zo'n hoge positie gekregen hebben in Christus. Dat is puur en louter genade van God. Meer niet.
Een deel van Israël.
En, pardon?
Een deel van Israël. Want de gemeente is ook Israël.
Ja, maar in een bepaald opzicht, dat is dan meer geestelijk gezien. Het gaat niet zozeer om de afstamming, want in de gemeente doet de oorsprong niet meer ter zake, hè? Jood of Griek. Dus je moet in Christus zijn, dat is de norm. En de aardse afstamming doet dan niet ter zake.
Nee, maar in Christus is, dat is toch Israël?
Ja, dat is het, wat je dan noemt, het ware Israël, of zoals het wel eens genoemd wordt, het geestelijke Israël. Die term is ontleend aan de Romeinenbrief en die wordt ook nog wel gebruikt in de reformatorische leer. En dan is dus de kerk, de gemeente, is in plaats gekomen van het volk Israël en dan noemt men de kerk het geestelijke Israël. Dat is eigenlijk maar een halve waarheid, want wij zijn niet in plaats van Israël gekomen in dat opzicht. De beloften die de Heer aan Israël heeft gedaan, die zullen alsnog vervuld worden aan een gelovig overblijfsel van Israël in de dagen van zijn wederkomst. Maar de gemeente is een hemelsvolk en in die zin dus een geestelijk volk. Is wel degelijk van toepassing op die manier, maar wij zijn niet in plaats van gekomen, zodat er geen toekomst meer voor Israël is. En dan krijg je te maken met de bekende vervangingsleer of theorie, en dat, die deugt niet. Die heeft tenminste geen Bijbels houvast. En wij zijn dus die hemelsen die hier bedoeld worden. Alle leden van de gemeente, het lichaam van Christus, vanaf de opstanding tot en met de opname, dat zijn de hemelsen. En zoals Christus de hemels is, zo zullen wij de hemelsen ook gelijk zijn aan hem. Dat wordt in het volgende vers gezegd in verband met de opstanding. Dus van nature zijn we beelddragers van Adam. En wij zullen het beeld van de Zoon van God gelijkvormig zijn en worden. Dat is het Bijbelse gedachtegoed. En dan vers 49, dan komen we al in de richting van wat eigenlijk over de opname van de gemeente gaat. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben. De stoffelijke, dus zoals van Adam. Dus wij zijn inderdaad beelddragers van Adam. En als je wedergeboren wordt, kun je het beeld van de zoon gelijkvormig worden, van binnenuit vernieuwd worden aan het beeld van Gods zoon gelijkvormig, Romeinen 8. En dan ben je in Christus geschapen, die nieuwe mens die in ons is gekomen, is naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. Maar die is nog niet te zien. Inwendig worden wij dan veranderd, zolang wij ons voeden met de Heer, zijn woord. En uitwendig komt nog. En daar gaat het in dit gedeelte dan meer over. En dus staat er, wij hebben van nature het beeld van de aardse. Alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Het beeld van Christus dragen. Het is misschien goed om dat toch even te lezen in Romeinen 8. Daar vinden we dezelfde uitspraak. Romeinen 8, vers 29. Er staat in vers 28 dat mooie vers. Wij weten dat degenen die God lief hebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepenen zijn. Belangrijke waarheid dus voor ons praktisch leven. Wat je ook overkomt in je leven, zelfs als er dingen fout gaan. Misschien moet ik wel zeggen, juist als er dingen fout gaan. Maar je bent wel gericht op de Heer. Je wilt wel in het licht wandelen. De Heer kan deze dingen doen, medewerken ten goede. En dat is alleen maar heel belangrijk om te weten, denk ik. Want dat is een geweldige troost. En vers 29 staat dan, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd of bestemd, den beelde aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn of te worden, allebei kan. En het is ook allebei waar, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En daar zie je dus de beperking, hè? De vele broederen, dat zijn de gelovigen. Wij zijn broederen van de Heer. Hij schaamt zich niet om ons zijn broederen te noemen. Ik heb wel eens een gesprek gehad, nadat ik daar ook over sprak in een bijbelstudie met een mevrouw die daar hevig over gepikeerd was. Wie denk jij wel dat jij mag zeggen dat je een broeder van de Heer bent? Het zit me nog wel eens een beetje hoog als ik daaraan denk. Maar ja, nou, nee, hij is de broeder bij uitstek natuurlijk. Hij is ons hoofd, natuurlijk. Maar als hij dat zelf zegt, waarom zouden wij dat dan niet mogen nazeggen? Nou, hij schaamt zich niet om ons zijn broeders te noemen, staat in de Hebreeënbrief. En als we dus gewoon de schrift citeren, wat is daar mis mee dan? En die tekst heb ik toen maar voorgelezen aan die mevrouw. En ik had het idee dat ze dat nog niet eerder zo had gelezen. Maar in ieder geval, wij baseren onze positie op wat het woord van God zegt. En wij mogen ons onze positie eigen maken, omdat de Heer ons die dingen bekend maakt. En wat is er dan mis mee om zo in die positie te gaan staan? Niet om onszelf te verheffen, integendeel. Hij is de broeder bij uitstek. Maar als hij ons zijn broederen noemt, zijn mede-erfgenamen, zijn we toch? Want dat is eigenlijk een broeder, mede-erfgenamen van Christus, staat notabene Romeinen 8 iets eerder nog, in vers 16, 17 of zo. En dat is een geweldige positie, lijkt mij. En staat er dus, die heeft hij dus aan het beeld van de zoon gelijkvormig bestemd, tevoren. En dat is iets wat nu inwendig in ons leven kan plaatsvinden, door de vernieuwing van de Heilige Geest via het woord wat in ons verandering teweeg brengt. Daardoor word je inwendig veranderd naar het beeld van de Heer. We zingen dat ook wel eens met een lied, hè? Maak mij een beeld van u. Zo vol van ootmoed enzovoort. Maar de Heer kon ook wel eens heel fel uit de hoek komen, hoor. Zeker als hij te maken had met ongelovigen. Denk maar aan de Farizeeën. Dan nam hij bepaald geen blad voor de mond. De Heer was het beeld van God, met name vanaf zijn opstanding. Maar ook in de dagen zijns vleeses vertoonde hij wie God was. Hij sprak de woorden God, hij deed de werken God. Lees het Johannes-evangelie maar na. Ik en de Vader zijn één. Dat staat allemaal in het Johannesevangelie beschreven. Dus niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard, staat er dan. Dat is het werkwoord exegese, uiteenzetten, uiteenleggen, dus gedetailleerd tonen. Dan zie je dus Christus, de Heer Jezus Christus, als een beeld van de onzienlijke God. En wij zijn nu in Christus en wij dragen dus zijn beeldenis in ons, onzienlijk. Maar uiteindelijk loopt het erop uit dat wij ook, zoals de schrift bijvoorbeeld in 1 Johannes 3 zegt, en dat wanneer Christus geopenbaard zal worden, dat wij hem gelijk zullen wezen. En dat we hem zullen zien zoals hij is. Dat is onze toekomst. We zullen hem zien zoals hij is en we zullen hem gelijk wezen. En een andere schriftplaats waar ik vanavond misschien nog kom uit de Filippenzen 3 staat immers dat hij ons vernederd lichaam zal veranderen opdat het gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Dus het opstandingslichaam van Christus, het verheerlijkte lichaam van Christus, daaraan zullen wij gelijkvormig worden. En dat is een geestelijk en ook een hemels lichaam immers. Zo zit hij nu op de troon der genade aan de rechterhand Gods in de hemel. Daar zijn wij geplaatst. En omdat we hier nog naar het vlees op aarde leven, hebben wij altijd nog die vrijmoedige toegang tot die troon der genade. Hebreeën 4. Dus duidelijk dat dit nu al plaatsvindt, maar uitloopt op die uitwendige verandering. Dat is ook die tekst uit 2 Korinthe 3, hè, dat wij in gedaante veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. 2 Korinthe 3, vers 18, dat moeilijke vers altijd. Van heerlijkheid, een inwendige heerlijkheid nu al, tot een uitwendige heerlijkheid. Want wanneer Christus zich openbaren zal in heerlijkheid, zullen wij zelfs met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Andere tekst die ik hierbij aan moet halen is Colossenzen 3. Colossenzen 3. In het 10e vers, daar wordt tegen de gelovigen gezegd: de oude mens, die hebben wij uitgedaan met zijn werken in vers 9. Die is immers met Christus gekruisigd, gestorven en begraven. En vers 10 zegt dan: en aangedaan hebt de nieuwe mens, staat er nu niet bij, cursief. In de Efezebrief staat het er wel bij. Maar de nieuwe, maar je weet dat het om de mens gaat aan de hand van vers 9. Die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld, het woord beeld staat hier ook gewoon, het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. En de Efezebrief die zegt dat wij in Christus Jezus geschapen zijn. Tot goede werken die God voorbereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Efeze 2 vers 10. En hier staat dus dat wij naar het evenbeeld van degene die hem geschapen zijn, vernieuwd worden, nu dagelijks vernieuwd worden, door het woord Gods, door de werking van de Heilige Geest. En dat loopt uiteindelijk erop uit dat we ook een totaal ander lichaam zullen ontvangen. En daar ligt de nadruk dus op in 1 Korinthe 15. Ga ik daar weer naar terug? 2 Korinthe 15... 1 Korinthe 15 bedoel ik, vanaf vers 50. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Leg die twee zinnetjes weer onder elkaar, hè? Het zijn parallelle zinnetjes. Dat betekent dus: vlees en bloed kunnen Gods koninkrijk niet beërven. En dan, de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Dus vlees en bloed is hetzelfde als dat wat verderfelijk is. De natuurlijke mens. Ons lichaam heet zondig vlees. Ons lichaam heet een sterfelijk lichaam. Maar daar staat tegenover de onverderfelijkheid en dat is Gods koninkrijk. Het gaat hier om het hemelse koninkrijk. Waar Paulus ook in 2 Timotheüs 4 over schrijft. En dat hij weet dat de Heer hem bewaren zal tot zijn hemels koninkrijk. Opnieuw staat daar dat woord epuranios. Dat koninkrijk wat zich tot op heden nog steeds in de derde hemel bevindt. Waar Christus is. Maar dat koninkrijk wat straks ook op aarde geopenbaard zal worden in de dagen van zijn wederkomst. En wat uiteindelijk heel de nieuwe schepping zal bevatten. Maar tot 2 Timotheüs 4 vers 18. Moet je het ook even lezen? Paulus wist zich gedragen door de Heer, ook al waren er die hem hadden verlaten in zijn verantwoording. En hij zegt dan, ja, ze hebben hem allemaal wel verlaten, maar goed, de Heer rekenen hun dat niet toe. Vers 17 zegt dan, maar de Heer heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost. De tegenstander, en wellicht ook wel echte leeuwen. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren of behouden tot zijn hemels koninkrijk. En hier staat dus dat woord epuranios in de grondtekst. Zoekt u het maar na. En daar weet Paulus zich dus uiteindelijk thuis. Net zo goed als Billy Graham dat ook wist. En hij is inmiddels thuis, hè? Nu, ontslapen bij de Heren. Maar de positie van Paulus is deze ook. Bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Dat koninkrijk kun je dus niet binnengaan of beërven met vlees en bloed. Daar moet je een ander lichaam voor hebben. Het kan nu eenmaal niet in dat koninkrijk gedijen. Daarom heb je een ander lichaam, een geestelijk en ook daarna verheerlijk lichaam nodig. En dat is wat vers 50 dan eigenlijk ook zegt. Vlees en bloed is de uitdrukking voor de natuurlijke mens. Paulus schrijft in een gelaten brief dat hij niet te raden gegaan is bij vlees en bloed. Of bij degene die voor hem apostelen waren, maar dat de Heer hem zelf onderwezen heeft. Dus hij heeft het niet van een mens of van mensen, maar hij heeft het van God rechtstreeks door de Heilige Geest ontvangen. En zo'nzelfde uitspraak zie je ook bij bijvoorbeeld Petrus. Dat hij dan beleidt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En dan zie je dus duidelijk dat vlees en bloed staat voor de natuurlijke mens, onze aardse oorsprong. Dat is niet in staat om het koninkrijk Gods binnen te gaan, sowieso niet en ook niet te beërven. Je moet daar eerst onverderfelijk voor zijn. Je moet eerst de gelovige worden, eeuwig leven ontvangen. En dus om in dat hemelse koninkrijk ook daadwerkelijk binnen te kunnen gaan, heb je een ander lichaam nodig. En daar gaat hij het nu over hebben. Vers 51. Daar staat, zie ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt destijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Enzovoort, misschien komen we daar nog op. Maar eerst maar even vanaf vers 51. Duidelijk is dat dit een verborgenheid is. Het woord verborgenheid is het Griekse woord mysterion. Mysterion, ons woord mysterie herken je nog wel. Mysterie is ook iets geheimzinnigs. En in de Bijbel is een verborgenheid is een aspect van de verborgenheid Gods. Dat is ook meteen een argument voor het feit dat het hier niet gaat over de jongste dag. Ja, want gewoonlijk is de uitleg van, nou ja, op de jongste dag, dan zijn er mensen die nog in leven zijn en die moeten de nieuwe aarde beërven. Dan moeten ze een positie krijgen, maar dat kan niet in dit stoffelijke lichaam. De mensen uit de 1000 jaren, hè, die dus dan geleefd hebben, of nog zullen leven moet ik zeggen, die zullen dan in dit lichaam niet zo kunnen binnengaan op de nieuwe aarde en moeten een ander lichaam ontvangen. Zo wordt het dan meestal de uitleg. Maar dan zit je met het probleem van het begrip verborgenheid. Want dat is in de Bijbel beperkt tot een deel van het heilsplan van God. Dat is een studie apart natuurlijk. Hè. De Bijbel spreekt over de verborgenheid Gods. En die bestaat uit verschillende aspecten die op zichzelf een verborgenheid genoemd worden. Je hebt bijvoorbeeld negatieve kanten van de verborgenheid en je hebt positieve kanten van de verborgenheid. Dit is een positieve. Want het gaat over de verandering van ons lichaam. Bij de opname van de gemeente dan. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de verborgenheid der ongerechtigheid, die we wellicht later nog wat nader zullen bekijken, omdat daar in 2 Thessalonicenzen 2 gesproken wordt over de wederhouder. Wel eens van gehoord, neem ik aan. De wederhouder, als die uit het midden is gedaan, dan pas kan de zoon des verderfs, de ongerechtige, zich openbaren. En dat heeft ook alles van doen met de opname van de gemeente. Al moet je dat altijd wel heel duidelijk vanuit de schrift kunnen aantonen. Want er wordt zo verschillend over gedacht. Als je dat intoetst op internet, de wederhouder. Ik heb het wel eens gedaan, dan krijg je sowieso 7, 8 verschillende visies. En welke is dan juist? Nou, de Bijbelse. Ja, welke is dan de meest Bijbelse? En dat moet je toetsen. En ik ben er 100% van overtuigd dat de wederhouder uit 2 Thessalonicenzen 2 inderdaad de gemeente is. Zolang de gemeente nog op aarde bestaat, dat die nog steeds de wederhouder is van degene die zich daarna kan openbaren, niet eerder. En dat is een negatieve verborgenheid. De verborgenheid der ongerechtigheid die al in werking is. De werking van de tegenstander. En zoals de Heer nu in deze bedeling ook in het verborgene werkt, zo is de tegenstander ook gehouden om dat te doen. En dit is ook een aspect. Hè? De verborgenheid Gods, dat is een, kort gezegd, begint die vanaf de opstanding. En ik citeer meestal dan 1 Korinthe 2, waar Paulus zegt, die wijsheid Gods die bestaat in verborgenheid. Die had ik graag aan de Korintiërs willen vertellen. Die is voor de volmaakten, de volwassenen, welke de oversten van deze wereld niet geweten hebben. Want als ze dat geweten hadden, dan hadden ze de Heer de heerlijkheid niet gekruisigd. Dus na de kruisiging, door de opstanding, begon dus die wijsheid die bestaat in verborgenheid. De verborgen wijsheid Gods begon daar dus te werken. En Paulus spreekt in de Efezebrief en in de Colossensebrief over de verborgenheid van Christus. Christus, gezeten aan de rechterhand Gods, verborgen, niet te zien voor de wereld, ook voor ons niet. Maar hij zal zich eenmaal openbaren. En de verborgenheid Gods wordt ook in Openbaring genoemd. Daar vind je het eindpunt van de verborgenheid Gods. Daar staat de Openbaring 10. Het is een apart onderwerp, dus ik ga niet naar al die schriftplaatsen toe, want dan kom je te ver van dit onderwerp af. Maar zoekt u het dan voor uzelf alstublieft na. In Openbaring 10 staat, als de 7e bezuin klinkt, dat dan de verborgenheid Gods vervuld is. Openbaring 10 vers 7. En In hoofdstuk 11 vers 15 van Openbaring lees je dat als de zevende bazuin heeft geklonken, dat al de koninkrijken in de wereld van de Here en van zijn Christus geworden zijn. Dat betekent dus dat heel de wereld dan onder de heerschappij van de Heer komt te staan. En dat is wanneer het geopenbaarde koninkrijk de bekende 1000 jaren aanvangen. En dan zijn alle volkeren aan de Heer onderworpen, die niet wilden, die zijn omgekomen. En wie wel hun knieën wilde buigen voor de Heer, die maken deel uit van die grote schare die niemand tellen kan, uit alle talen, volken, natie en geslacht, dit Openbaring 7, die met palmtakken staan en de Heere prijzen en roemen. En palmtakken spreken over koningschap. En denk maar aan palmpaarsen heet het dan. Daar riepen ze ook Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Daar in relatie tot Israël, maar hier in relatie tot de volken. Hij zal dan heersen van zee tot zee, van pool tot pool, zoals een lied zegt. En dat betekent dat wanneer de 1000 jaren aanvangen, dan is de verborgenheid Gods vervuld.
Die is niet vervuld bij de opname van de gemeente dus?
Nee. Nee, want na de opname van de gemeente heb je nog andere aspecten van de verborgenheid. Dus als je de verborgenheid Gods moet inkaderen, tussen twee boekensteunen moet zetten, dan is dat vanaf de opstanding tot aan de 1000 jaren. Dat is de verborgenheid Gods. En daar zijn verschillende aspecten in die te maken hebben met heel de tijd of met een deel van de tijd. Specifiek gemeentelijke verborgenheden of specifiek met betrekking tot de dagen na de gemeente. En maar heel de verborgenheid Gods is vanaf de opstanding tot aan de 1000 jaren. En als dus de verborgenheid Gods vervuld is, en hier wordt over een verborgenheid gesproken, dan moet je dus dat in dat kader plaatsen. En dit is een gemeentelijke waarheid. Dus het blijft beperkt tot de gelovigen die bij de gemeente horen. En het ontslapen zijn van gelovigen die dus doden zijn, maar wel in het boek des levens staan, de jongste dag, dat is dus later. Dat is later, dat valt buiten de verborgenheid Gods. Dus het is een belangrijk argument om de verklaring die men gewoonlijk eraan geeft, dat men het naar het eind van de heilsgeschiedenis plaatst, om dat dus om te ontzenuwen van dat kan eigenlijk niet, want de schrift zegt dat zo niet. Nou, het is een verborgenheid, een verborgen aspect met betrekking tot de opstanding. Want heel het hoofdstuk gaat over de opstanding, maar dit is een verborgen aspect met betrekking tot de opstanding. En dan zegt hij, wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. Er is dus een categorie van gelovigen die niet sterft. Die niet lichamelijk overlijdt, die niet ontslaapt. Maar staat, wij zullen allen veranderd worden. Wij, in ieder geval allen die tot de gemeente behoren, zullen allen veranderd worden. De verandering is dus voor allen bestemd. Alleen hoe die verandering is, is verschillend. Dat wil zeggen, degenen die ontslapen zijn, die worden wel veranderd. Daarna staat ook van verderfelijkheid naar onverderfelijkheid. En zij zijn gestorven, dus worden zij opgewekt. Dat staat hier ook in het volgende vers, kom ik zo wel op terug. Hè? Dat ze dus de doden onverderfelijk opgewekt zullen worden. En wij zullen veranderd worden. Dat is dus een categorie die dus niet ontslapen is, die dus nog levend is. En dat werd in 1 Thessalonicenzen 4 genoemd. Wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, zullen geenszins voorkomen degenen die ontslapen zijn, die in Christus gestorven zijn. En dan wordt uitgelegd hoe dat zit. Daar hebben we het vorige keren over gehad. En hier vind je daar een toelichting op, want als degenen dan die ontslapen zijn en die in Christus gestorven zijn, opgewekt worden, eerst opgewekt worden, 1 Thessalonicenzen 4, dan staat er daarna wij die levend overgebleven zijn en dan staat er niet bij wat er met ons gebeurt. Er staat alleen dat we daarna tezamen de Heer tegemoet gaan in de lucht en opgenomen worden in de wolken. Om altijd met de Heere te wezen. En hier wordt uitgelegd dat er dus wel degelijk een verandering plaatsvindt. De levenden zullen dan niet sterven, maar worden op dat moment, met een beetje modern woord, getransformeerd naar een onverderfelijk lichaam. Het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En dat gebeurt dus in een razendsnel tempo, zoals hier staat. In een punt destijds. Dat veranderen, dat is het werkwoord alasso. En dat betekent ook gewoon qua basis veranderen of vervangen of vernieuwen. Nou ja, als je een nieuwe fiets koopt, kan die splinternieuw zijn. Dan is hij echt bij de fietsmaker gekocht. Vanaf begin splinternieuw, maar je kunt ook een tweedehands fiets kopen. Dan is hij voor je ook nieuw. Voor jou is die nieuw, maar hij was niet nieuw. Maar hier wordt duidelijk gesproken over iets totaal nieuws. Compleet veranderd, compleet nieuw. En dat kun je ook ontdekken, omdat je... Nou, die is misschien wel goed om er even naast te leggen. Hebreeën 1, vers 12. Daar zie je het ook staan. Hebreeën 1, vers 12. Daar gaat het over de schepping waarin wij leven, deze wereld. In vers 10 staat: en gij, Heere, hebt in de beginnen de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uw handen. Dezelfde zullen vergaan, maar gij blijft altijd. Dus hemel en aarde zullen eenmaal vergaan. En als je Openbaring kent, hè, Openbaring 20, dan staat er dat er een grote witte troon was. En dat de hemel en de aarde verdwenen. En dat de doden gezien werden. En er staat bij. En er was geen plaats meer voor de hemel en aarde gevonden. Dus die is volkomen verdwenen. Helemaal weg. En hier staat vergaan. Andere schriftplaats in 2 Petrus 3 zegt dat ze door vuur zullen vergaan. En daarna staat er: gij blijft altijd dezelfde. En zij zullen alle als een kleed verouden. Dus hemel en aarde zijn aan een verouderingsproces onderhevig. En uiteindelijk gaat het verdwijnen. Als een dekkleed zult gij ze in één rollen en zij zullen veranderd worden. Heb je hetzelfde woord? Veranderd worden. Maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Zij zullen veranderd worden. Een dekkleed is een symbolische voorstelling. Hè? De schepping wordt soms als een kleed, een bekleding van de Heer beschouwd. Centraal in het midden de Heer, in de hemel der hemel, de hemel en de aarde eromheen die hij in het begin geschapen heeft, wordt soms als een bekleding van hem beschouwd. Zijn uiterlijke bekleding.
Zijn heerlijkheid.
En dan kun je ook invullen zijn heerlijkheid, ja. Het vrouwelijke aspect, dat is in dat geval dan zijn heerlijkheid. Hè? De vrouw is de heerlijkheid van de man. Maar dan in het beeld van heel de schepping. Ja, dus wees zuinig op je vrouw. Hè? Maar goed, hier staat dus duidelijk dat hemel en aarde zullen vergaan. Die gaan voorbij. En we leren in Openbaring 21, dat ziet Johannes, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En Petrus schrijft in 2 Petrus 3 vers 13, wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En daar staat er zo mooi achter, waarin gerechtigheid woont. Dan weet je meteen wat in deze wereld niet woont. Geen gerechtigheid. Ja, als gelovigen. En wij zijn rechtvaardig in hem. Maar van natuur is deze wereld ook aan het verderf onderhevig. Een gevallen wereld. Een geoordeelde wereld die tot op zekere hoogte hersteld is. In Genesis hoofdstuk 1. Maar die uiteindelijk toch ook vergaat. De wereld die bestaat gedurende het heilsplan van God. Om mensen die daarin zijn juist een positie te kunnen geven in die nieuwe schepping die komen gaat. Door het geloof in het volbrachte werk van Christus. Die leeft in alle eeuwigheid. En hier zie je dus dat het totaal veranderen, dat dat een complete vernieuwing is. Er is niets van het oude meer noodzakelijk om iets nieuws te maken. En dat geldt ook voor ons lichaam. Ons lichaam, er is niets stoffelijks nodig om dat nieuwe lichaam voor te brengen. Het is van een totale andere substantie, totale andere ordening. En het heet hier, het is natuurlijk en het wordt geestelijk. Het is sterfelijk en het wordt onsterfelijk. Het is verderfelijk en het wordt onverderfelijk. Dat er wellicht herkenbare kenmerken zijn, dat kan wel zijn, want dat zag je bij de Heer Jezus ook in zijn opstandingslichaam. Zelfs toonde hij zijn wonden in handen en zij aan Thomas. En dat misschien wel, maar het is niet noodzakelijk voor de verandering van dat lichaam.
En als bij een ei?
Ja. Ja, bij een ei ook, ja. Het wordt compleet opgesoupeerd en dan breekt het door. En dan heb je daar het nieuwe leven wat zichtbaar wordt. En het oude is...
Het oude wordt wel gebruikt, maar door het zaad wat erin komt, wordt het totaal...
Ja, dat wordt uiteindelijk vernieuwd, ja, ja. En zo als je toepast op ons, wij hebben het, we noemen dat wel eens het zaad der wedergeboorte. Dat kun je eventueel zo noemen, al is het niet een Bijbelse term, maar we zijn wel wedergeboren uit onvergankelijk zaad, hè, zegt Petrus. En dat heet dan wedergeboorte. En zo komen die twee termen bij elkaar. En dat is onvergankelijk leven wat wij in ons hebben geplant gekregen. Dat verandert ook. En dat kan gelijkvormig worden aan het beeld van de Zoon, nu al. Wij kunnen beelddragers van de Heer in onze praktische wandel worden. Maar uiteindelijk worden we ook lichamelijk zijn beeld gelijkvormig. En daar gaat het hier over. Want we zouden immers ook het beeld van de hemelse dragen. We dragen nu het beeld van Adam, dan het beeld van Christus de hemelse. En dat is wat hier eigenlijk gezegd wordt. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. Hoe? Staat in vers 52. Vers 52. In een punt destijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 15. 1 Korinthe 15 vers 52. In een punt destijds staat er dan vertaald. Het Griekse woord is atomos. En a betekent niet. Zonder. Denk maar aan asociaal. Die is niet sociaal. En tomos, dat komt van het werkwoord temno. Het betekent snijden. Verdelen. Dus atomos betekent eigenlijk ondeelbaar. Niet te verdelen. Daar nog met het punt destijds. Zo is de Statenvertaling. En de andere vertalingen, ik heb ze allemaal even nagezocht. Meestal, zoals de herziene Statenvertaling, die je kunt raadplegen, daar staat in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk. Die heeft het dus genoemd een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk. Maar er staat letterlijk dus in iets ondeelbaars. En daarna staat er in een ogenblik. En bij ons is een ogenblik is wat ruimer geworden. Als je iemand je naar iets vraagt en je hebt het ergens liggen, zeg je een ogenblik. En dan moet je er even naartoe om het op te halen. Dat is rekbaar, maar het is nooit lang. Ogenblikje alstublieft. Maar als je het woord letterlijk neemt, een ogenblik, dat is dus een blik van het oog. Wij zouden dat vandaag een oogwenk noemen. Het knipperen met je oogleden, dat gaat heel snel. En dat ene knipperen, dat ene moment, dat is eigenlijk het weergave van dit begrip. Dus in een ondeelbaar ogenblik is het samengenomen. Dat is een goede vertaling zo. De Statenvertaling kiest voor in een punt Dat is iets ondeelbaars. En dan destijds voegt men toe, omdat men wel weet dat het over tijd moet gaan. Omdat er achter staat in een ogenblik. En dat heeft iets met tijd te maken. Maar letterlijk betekent het woord ook dat wat met een oogwenk plaatsvindt. Dus het gaat razendsnel. Als je denkt nog aan de Olympische Spelen, de Winterspelen, dan spreekt men over tijden in honderdsten en duizendsten van secondes. Ja, dat zijn dus achter de komma en dan over secondes. Nou, supersnel gaat dit. Het is niet te delen. Dat is dan nog te verdelen kennelijk. Dat kan men nog meten. Maar dit gaat dus erg snel. Meer kan ik er ook niet van zeggen, want ik heb het nog niet meegemaakt. Maar dat is wat het woord betekent. En als ik het meegemaakt heb, hebben jullie het ook meegemaakt. Want dat gebeurt wel op hetzelfde moment natuurlijk. Dus dat is wat er eigenlijk staat. In een ondeelbaar, en dan moet je iets erbij denken. Moment, ondeelbaar, punt, staat hier dan destijds. In een ogenblik, oogwenk. De Engelse vertaling vind ik ook wel mooi. De King James vertaling heeft het in a moment, in a twinkling of an eye. Soms is het in the glance of an eye, maar dat is precies hetzelfde. In an instant, andere vertaling. Dus echt een moment en dan zeer snel. Je hebt je ogen nog niet geknipperd of het is al gebeurd. En dat moet dus wel heel erg bijzonder zijn, want het betekent dus dat je dan van het ene moment van verderfelijk, zondig en sterfelijk vlees veranderd bent in onsterfelijkheid.
En dan waarschijnlijk ook door het plafond kan, anders kan dat ook niet, want de Heer Jezus kwam ook nog
zo. Ja, dat is ook zo, ja.
Hier kan je niet uit.
Wij zijn in dit lichaam beperkt aan de aardse grenzen, ja.
Ja, dat hoeft wel, anders kan het niet.
Nee, zo is het ook, ja. Het geestelijk lichaam, dat gaat echt de grenzen van deze wereld voorbij.
Als het nu zou gebeuren dan, ja.
Ja, dan zou het inderdaad zo moeten gebeuren, want we zouden naar boven de wolken ingaan en de Heer tegemoet in de lucht. Goed. Ik wil nog even kijken naar wat er staat bij het veranderen. Wij zullen alle veranderd worden, stond in vers 51. In vers 52 staat erbij met de laatste bazuin, daarover straks meer. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. Dat is dus hun verandering. En wij zullen veranderd worden. Dat wil dus zeggen dat wij vanaf dat moment in een onverderfelijk lichaam terechtkomen. Er is één paralleltekst die ik daar even naast wil leggen. Die zouden we niet over moeten slaan. Die staat natuurlijk in de Filippenzenbrief. Filippenzen hoofdstuk 3, bekende versen. In de 20e vers staat dat onze wandel, ons burgerschap, onze burgerlijke gerichtheid, er zit het woord voor burger in, het is het woord polytuima, een synoniem woord wat er heel nauw mee verband houdt, dat is het woord politeia en dat is burgerschap. Dat wordt onder andere in Efeze 2 genoemd, het burgerschap van Israël waarvan wij vervreemd waren als heidenen. Nou, wij hebben nu een ander burgerschap, een hemelsburgerschap. En onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam, het lichaam van onze vernedering staat er letterlijk. Want dit lichaam is punt 1 zondig vlees, punt 2 sterfelijk lichaam. Maar het is ook het lichaam wat nederig is voor de Heer en wat hem beschikbaar gesteld wordt. Die zal dat veranderen. Hier staat weer een ander werkwoord voor veranderen. Als je wil weten, hier staat het woord metaschematizo. Meta wil zeggen verandering. En schematizo betekent van gedaante veranderen. Het woord schema. Ik moet altijd denken aan die schema's die we vroeger, toen wij wel eens een radio kochten. Dan kreeg je er op papier een heel uitgebreid zwart-wit schema bij met allemaal streepjes en lijntjes. Dat was het schema van hoe die radio was opgebouwd. Begrijp je wat?
Zo'n elektrisch schema met weerstandjes.
Ja, precies. Ja, nou, en het, de schematische samenstelling, als je het zo wil noemen, van ons lichaam wordt compleet veranderd. En hier staat bij hoe. En onze gedaante uitwendig, maar ook de samenstelling van dat andere lichaam wordt veranderd. En dat is volgens vers 21. Opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Het lichaam van zijn heerlijkheid. En Christus werd verheerlijkt door zijn opstanding. Want hij ging er weg van lijden naar heerlijkheid. Dus het is echt het opstandingslichaam van de Here. Verheerlijkt tot aan de rechterhand Gods. En dat doet hij door de werking of na de werking, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Het is dus de opstandingskracht van de Heer die dan dat teweeg brengt. Ja, dat is wat die verandering is. In andere schriftplaatsen wordt soms nog een ander woord voor veranderen gebruikt. En dat is metaformoo. Herken je het woord metamorfose wel in? En dat wordt bijvoorbeeld gebruikt als de Heer op de berg der verheerlijking is. En dan wordt hij van gedaante veranderd, stralend van licht, als Elia en Mozes daar verschijnen. En dan wordt hem gesproken over zijn uitgang in Jeruzalem, zijn lijden, maar daarna ook over zijn heerlijkheid. En dat is een uitwendige gedaanteverandering. Volkomen licht. Datzelfde beeld mag je dus ook op ons toepassen. De metamorfose is inwendig al gaande, hè? Maar uitwendig moet nog plaatsvinden. Goed, gaan we straks verder spreken. Eerst maar even pauzeren. We gaan nog even terug naar 1 Korinthe 15, waar gezegd wordt dat die verandering dus plaatsvindt in een punt destijds, een ondeelbaar ogenblik in een oogwenk. Daarna staat er met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En door het begrip bazuin heb je natuurlijk weer de verbinding met 1 Thessalonicenzen 4, waar immers ook die bazuin genoemd werd. In vers 16, met de bazuin Gods, immers stond daar. En met het geroep van de Heer zelf en met de stem van de archangel. Die drie parallelle zinnetjes. Het enige opvallende wat hier staat is dat het de laatste bazuin is. En daar wordt dan nog wel weer over discussie gevoerd. Zo van, is dat dan de allerlaatste? Dat hebben wij dan weer tot de allerlaatste genoemd. Hè? Want als dit de tijd van de gemeente is, zoals wij dus denken, dat deze bazuin klinkt op het moment dat de gemeente opgenomen wordt, dan zeggen anderen, maar daarna zijn er toch ook nog bazuinen. En dat is ook zo. Als je Openbaring kent, dan is er nadat dus de boekrol met de zeven zegels is geopend en verbroken en uitgevoerd, dan luidt het zevende zegel, luidt de zeven bazuinen in. En de zevende bazuin hebben we vanavond al even genoemd. Daar staat dan dat de koninkrijken van deze wereld aan Christus onderworpen zijn, aan de Heer en van zijn Christus. Dan is ook tegelijkertijd de verborgenheid Gods vervuld, staat erbij. Maar het probleem is dus, als dit de opname van de gemeente is en het is de laatste bazuin, hoe kan dat dan dat er nog daarna andere bazuinen klinken? En daarvoor is niet zo'n hele moeilijke beantwoording nodig, want het begrip laatste is, zoals al eerder gezegd, een relatief begrip. Dat hangt er vanaf. Punt 1, waar het staat, in welk verband, in welke context het staat en ook in welke parallelteksten het gebruikt wordt. En om het uit te leggen gebruik ik meestal een parallelle uitdrukking die in de Bijbel ook vaak voorkomt. Dat is de uitdrukking de laatste dagen of in het laatste der dagen, die in het Oude Testament ook nogal geregeld voorkomt. En als je die term opzoekt, dan blijkt dus de laatste dagen in zijn geheel ook weer betrekking te hebben op de tijd vanaf de opstanding tot en met zelfs het eind van de heilsgeschiedenis. Het zijn de laatste dagen van deze schepping die uiteindelijk leiden tot een nieuwe schepping. En de uitdrukking uit Hebreeën 1 ken je waarschijnlijk ook wel, dat God eertijds velerlei wijzen, vele malen gesproken heeft tot de vaderen door de profeten, maar dat hij in deze laatste dagen, staat zelfs deze bij, dus specifiek vanaf de opstanding van Christus, meer specifiek, vanaf de opstanding van Christus dus, tot ons gesproken heeft door de Zoon die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alle dingen. En hij werd tot erfgenaam gesteld door zijn verhoging uit de doden, door zijn positie aan de rechterhand Gods. En dan heb je dus deze laatste dagen, dat heeft dus meer betrekking op de tijd waarin de schrijver van de Hebreeënbrief de uitdrukking bedoelt. Dus ook gemeentelijke tijd. Maar je hebt ook de laatste dagen bijvoorbeeld in Handelingen 2. Ik citeer maar gewoon, want anders moeten we al die schriftplaatsen opzoeken. Daar citeert Petrus op de Pinksterdag als de Heilige Geest uitgestort wordt. Daar staat er dan ook, en het zal zijn in het laatste der dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En dan citeert hij uit de profetie van Joël. En als je dan naar Joël toe gaat, dan staat die in de uitdrukking in het laatste der dagen helemaal niet. Er staat en daarna. Zoek maar na, Joël 2. Vers 28. Daarna, waarna? Nou, dat er staat vlak voor dat de Heer zijn volk zal zegenen en dat ze dus niet meer verstrooid zullen zijn. En in twee versen verder staat het in de context van de dag des Heren. Dus daarna wil zeggen dus als de dag des Heren aanbreekt, dan zal de Heer zijn geest uitstorten op alle vlees en uw zonen en uw dochteren worden genoemd, die van Israël specifiek, en daarna zelfs op alle andere volkeren die tot bekering komen. En in dat gedeelte van Joël spreekt het dus specifiek over de tijd van het herstel van Israël, in de dag des Heren, als die aanvangt. Maar dat is wel in het laatste der dagen. Nog een voorbeeld. Je moet het opzoeken hoor, om het goed te volgen. Ezechiël 38, daar staat ook de uitdrukking in het laatste der dagen. En zelfs in het laatste der jaren. Staat in één hoofdstuk. En dan gaat het over Gog, vorst van Ros, Mesech en Tubal. En die zal dan in die tijd, in het laatste der dagen, in het laatste der jaren, zal hij zijn legermachten verzamelen om tegen de heilige stad te strijden. En dan worden ze vernederd door de Heer. En als je dat Ezechiël 38 in de context van heel de schrift plaatst, dan kom je uiteindelijk terecht bij de tijd van na de 1000 jaren. Misschien onbekend, misschien ook wel bekend. Ja, nou, we zoeken hem toch even op. Ezechiël 38. Dat is eerst vers 8 en daarna is het verderop in vers 16. Het is een woord, een profetie tegen Gog uit vers 2. Het land van Magog, de hoofdvorst of vorst van Ros van Mesech en Tubal, profeteert tegen hem. Ik hoop dat in jullie Bijbel hier ook Openbaring 20 vers 8 bij staat. Ja. Want daar verwijst het inderdaad naar. Terwijl hoofdstuk 39, wat hierop volgt, te maken heeft met de periode van de 70ste jaarweek. Het is niet chronologisch vermeld, maar dat hoeft ook niet per se natuurlijk. En dan staat er in dat geval dat er vele volken met Gog samen optrekken. En dan staat in vers 8, na vele dagen zult gij bezocht worden, in het laatste der jaren zult gij komen in het land, dat wedergebracht is van het zwaar dat vergaderd is uit vele volken op de bergen Israëls, die steeds tot verwoesting geweest zijn, als hetzelfde land uit de volken zal uitgevoerd zijn en zij altemaal zeker zullen wonen. Dus dan hebben we het volk Israël in het beloofde land wonen, in rust, in vrede. Vers 11, en hij zult zeggen, ik zal optrekken naar dat dorpland, ik zal komen tot degenen die in rust zijn, die zeker wonen, die altemaal wonen zonder muur en grendel, nog deuren hebben. Want de Heer is hun bescherming. Blijkt. Om buiten en om roof te roven, om de hand te wenden tegen woeste plaatsen die nu bewoond zijn en tegen een volk dat uit de heiden verzameld is, dat vee en haven verkregen heeft, wonen in het midden des lands. Nou, en dan wordt iets verderop gezegd in vers 14. Daarom profeteer, o mensenkind, en zeg tot Gog, zo zegt de Heere, Heere, zult gij het te dien dagen als mijn volk Israël zeker woont niet gewaar worden. Gij zult dan komen uit uw plaats, uit de zijde van het noorden, gij en vele volken met u die altemaal op paarden zullen rijden, een grote vergadering en een machtig heer. En gij zult optrekken tegen mijn volk Israël als een wolk, om het land te bedekken. In het laatste der dagen, daar heb je de uitdrukking, in het laatste der dagen zal het geschieden, dan zal ik u aanbrengen tegen mijn land, opdat de heidenen mij kennen, als ik aan u, o Gog, voor hun ogen zal geheiligd worden. En dit hoofdstuk, wat beëindigt met dat de Heer het zwaard over hem roept en dat hij in zijn ondergang komt, dat staat in vers 22. Ik zal met hem rechten door pestilentie en door bloed, door de overstelpende plasregen, een grote hagelstenen, vuur en zwavel regenen op hem en op zijn benden en op vele volken die met hem zijn zullen. Alzo zal ik mij groot maken, mijn heiligen en bekend worden voor de ogen van vele heiden en ze zullen weten dat ik de Heere ben. Leg je dit gedeelte in zijn hele hoofdstuk, in zijn verband, naast wat in Openbaring 20 staat, en je niet rechtstreeks verbindt met hoofdstuk 39, want dat gaat ook wel over Gog, maar de context is anders. En dat moet je herkennen als je iets van het helpplan van God weet. Dan weet je dus dat hoofdstuk 38 pas plaatsvindt wanneer Openbaring 20, vers 8, echt aan de orde is. Dus die moeten we er ook maar even bij lezen. In Openbaring 20, vers 7. Daar staat, en wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, heb je meteen ook al een tijdsaanduiding. De 1000 jaren zullen geëindigd zijn. Dat zijn de 1000 jaren waarin de duivel gebonden is geweest. Staat er ook achter, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de vier hoeken der aarde zijn. De Gog en de Magog. Om hen te vergaderen tot de krijg welker getal is als het zand der zee. En ze zijn opgekomen op de breedte der aarde omringden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. En dat is, tenzij anders aangeduid, Jeruzalem. Er kwam vuur uit de hemel van God en dat kwam neder en heeft hen verslonden. En dit vindt plaats nadat de 1000 jaren voorbij zijn en dus de duivel losgelaten is en hij dus dan weer de volkeren mobiliseert om tegen de Heere, tegen zijn volk en tegen zijn heilige stad te strijden. En dat leidt tot zijn ondergang. Maar het is in het laatste der dagen. Hier gaat het dus over een ander tijdstip. En dus moet je je eigenlijk afvragen, voor wie zijn het de laatste dagen? Als in 1 Timotheüs 4 staat, het zal zijn in het laatste dagen dat de mensen afvallig worden. In 1 Timotheüs 4 is dat al in de gedurende de tijd van de gemeente merkbaar. En dus het hangt er vanaf, voor wie zijn het de laatste dagen? En datzelfde principe geldt ook voor de laatste bazuin. Voor wie is het de laatste bazuin? Nou, hier is de gemeentelijke waarheid in 1 Korinthe 15.
Dus het is de laatste bazuin voor de gemeente. Dat er daarna nog andere bazuinen klinken, is ook waar. Maar die zijn niet voor de gemeente.
Dus dit geeft aan, in feite het afsluiten van de gemeente, het houdt niet in dat dit is de laatste, dus er zijn ook nog eerdere geweest.
Niet noodzakelijk. Niet noodzakelijk, nee. Waar is de eerste bezuin dan geweest? Ja, misschien bij de opstanding van Christus, maar het staat niet ergens rechtstreeks verwoord.
Nee. Nee.
Maar de laatste geeft gewoon aan, dat is het moment dat de tijd van de gemeente voorbij is. De bedeling der genade Gods is voltooid. De gemeente is voltallig en wordt opgenomen. Daarmee lijkt mij ook dat probleem wat men ervan maakt. De laatste bazuin kan niet over de gemeente gaan. Want er volgen daarna nog bazuinen. En dus moet het wel ten uiterste dagen zijn, denkt men. Terwijl in Openbaring 20 ook geen bazuin genoemd wordt. Bij het oordeel over de doden. Maar goed. Ik denk dat dat probleem hiermee opgelost is. Het begrip laatste is relatief. Dat wil zeggen, voor wie is het de laatste? Je hebt ook bijvoorbeeld in Johannes 7 nog het voorbeeld van het loofhuttenfeest. En dan is het de laatste, de grote dag. Dat is de achtste dag. En op die dag sprak de Heer: en ieder die dorst heeft, die komen tot mij. En stromen van levende water zouden uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij over de Heilige Geest, enzovoort. En dat is de laatste dag waarvan? Van het loofhuttenfeest. Begrijp je? Het is dus beperkt tot waar je het over hebt. En de laatste bazuin is hier dus de laatste bazuin voor de gemeente, want het is een gemeentelijke waarheid. Dat hebben we, dacht ik, al vaak genoeg gezien in verband met de uitdrukkingen toekomst des Heren en dergelijke. En dus bij die laatste bazuin, die dus voor de gemeente zal klinken, en die stond ook in 1 Thessalonicenzen 4 genoemd, daar heb je dus de link met dat gedeelte, dan zullen de doden onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aandoen. Dat is dus die verandering. En wanneer dat gebeurd is, dan kort ik het even in, dan zal het woord geschieden dat geschreven is: de dood is verslonden tot overwinning. Ja, zeggen ze, maar dat is toch pas als er nieuwe schepping er is, want dat staat toch in Openbaring, dat er dan geen dood meer zal zijn. Ja, maar dan is dus de dood verslonden voor overwinning voor wie?
Voor de gemeente.
Inderdaad, want we zijn op dat moment onsterfelijk geworden, niet meer vergankelijk. Het is, ik heb daar nu de tijd niet meer voor, maar het is heel wonderlijk als je deze citaten ziet. Misschien staat bij jullie Jesaja 25 vers 8 er ook bij.
Ja.
En daarna in vers 55 staat bij: dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Daar staat bij mij geen tekst bij, maar die staat wel ervoor. Hosea 13 vers 14. Als je die opzoekt, ik vind het een beetje te ver buiten het onderwerp vallen, maar als je die opzoekt, dan gaat het om waarheden met betrekking tot Israël, Juda en Efraïm, de beide huizen van Israël, die ook letterlijk vervuld zullen worden, maar die in deze brief een geestelijke, een hogere, een hemelse toepassing krijgen met betrekking tot de gemeente. En dat is dus een hele belangrijke argumentatie die de apostel Paulus geregeld gebruikt, dat hij oud-testamentische schriftplaatsen citeert die letterlijk over Israël, soms ook over de volkeren gaan, maar die nu toegepast worden specifiek met betrekking tot de gemeente, een meer geestelijke toepassing krijgen, een hogere en hemelse toepassing krijgen. En dat gebeurt wel vaker. En dat is een belangrijk aspect met betrekking tot het inzien van wie eigenlijk de gemeente is. En dus wees je dus bewust dat hij deze dingen baseert op oud-testamentische schriftplaatsen. Maar die gaan niet letterlijk over ons. Lees ze alsjeblieft na, als je daar meer van wil weten. Maar waar het hier om gaat is, dat is toch het belangrijkste, is dat bij de opname van de gemeente is er sprake van onverderfelijkheid, onvergankelijkheid, een geestelijk lichaam. En dan lees ik tot slot nog eventjes, oh, ik heb nog een paar minuten zie ik, naar 2 Korinthe 5. Zal je niet ontgaan zijn dat het slot van 1 Korinthe 15, dat bekende vers is, zo dan, geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, altijd, niet alleen op zondag zeg ik er dan vaak bij, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Waarom staat dat vers aan het eind van de opstanding erbij? Omdat het heen wijst naar onze toekomende heerlijkheid, ons loon, wat bepaald wordt bij de rechterstoel van Christus. En dat vinden we dan in 2 Korinthe 5. Daar staat, in vers 1, want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw hebben van God, een huis niet met handen gemaakt, eeuwig in de hemelen. Want ook in deze, dat is dat aardse huis, zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. In Romeinen 8 staat ook dat we zuchten. Staat er vast voorbij afgedrukt, Romeinen 8 vers 23. Wij zuchten nog en wij verwachten de, ja, de verlossing van ons lichaam. En er staat bij vooraf de aanstelling tot zoon, de zoonstelling. Zo wij ook bekleed en niet naakt bevonden zullen worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden. En nou let op die uitdrukking, opdat het sterfelijke, en dan zou je verwachten, van het onsterfelijke verslonden worden. Want zo stond het in 1 Korinthe 15. Dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En hier staat, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Dat is dus dat eeuwige, onsterfelijke, onvergankelijke leven. Dat is het opstandingsleven van Christus. Die immers dwars door de dood heen het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. 1 Timotheus 1. En dat leven, dat eeuwige leven wat nu al in ons is, waardoor wij ook voor eeuwig met onze heiland verbonden zijn en blijven, dat leven zal ook een ander lichaam ontvangen. En dat heet hier dan het onsterfelijke, maar het wordt hier genoemd het leven. En die ons tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ook ons het onderpand des geestes gegeven heeft. En in Romeinen wordt dat ook weer aangehaald. En in Efeze ook, de Heilige Geest is het onderpand van onze erfenis bij de verkregen verlossing. Dat is de verlossing van ons lichaam en dan worden we tot zoon aangesteld. Dat is onze toekomst. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonend in het lichaam, in dit aardse lichaam, uitwonen van de Heer. Dus we zijn nog niet lichamelijk in een ander lichaam bij de Heer. We zijn wel met Christus gezet in de hemel, maar lichamelijk nog niet. Daar zien we naar uit. Wij wandelen door geloven, niet door aanschouwen. Wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Zo ervaart Paulus dat. En ik hoop dat dat onze wens uiteindelijk ook is. Dat we toch het liefst uiteindelijk in het Vaderhuis willen zijn. Met zijn vele woningen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, hetzij inwonen, hetzij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want, en dat is de conclusie, want wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen of verkrijgen hetgeen door het lichaam is geschied, staat cursief bij, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Goud, zilver en kostbaar gesteend is goed. En hout, hooi en stoppelen, dat is kwaad. En die worden verbrand, maar de persoon blijft behouden. En je krijgt loon voor de werken die de Heer door ons heeft kunnen doen. En daarom is dat laatste vers van 1 Korinthe 15 ook zo waardevol. Je leven hier in dienst van de Heer stellen, met alle inzet en overgave die je hebt, naar de mogelijkheden die je hebt, dat is nooit om niet. De Heer zal het straks op zijn waarde schatten en ons daar loon voor geven. En wat is er mooier om in dit leven al de Heer te dienen? Met de zekerheid dat je daar in de toekomst echt voor beloond zult worden en dat je dan voor altijd bij de Heer mag zijn om hem te volgen en te dienen. Maar niet meer beperkt door onze aardse zwakheden, door dit sterfelijke vlees, en dan gelijkvormig te mogen zijn aan hem. Geweldig groot goed lijkt mij. Amen. Zullen we danken.